Wie is God? Welk beeld heb jij van God? Welk beeld heb ik van God? Hoe spreken we eigenlijk over God als we te maken hebben met ongelovigen? Hoe presenteren wij dat God is? We hebben als jaarthema: God is heilig, de heiligheid van God. Een prachtig jaarthema waarin we een bepaald aspect van Gods karakter benadrukken, daarover nadenken. Misschien opnieuw ons daarover mogen verwonderen, nadenken over wat dat betekent. In een poging om God nog beter te leren kennen dan we misschien doen. En ik denk dat dat altijd belangrijk is om God te leren kennen. Het is Gods verlangen dat we hem kennen. Het is de reden dat we ook op aarde zijn. Omgang met God te hebben. Hem te kennen. Ik wil jullie een gedeelte voorlezen uit het boek Jeremia. En dat is de eerste dia die in beeld mag komen. De profeet Jeremia spreekt namens God en zegt het volgende in hoofdstuk 9 vers 23. Zo zegt de Heere: laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heere ben, die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Wie zich beroemt, laat hij zich daarop beroemen dat hij mij kent. Dat is het verlangen van God. Niet dat we vertrouwen op onze eigen wijsheid. Als je dat heel snel zegt, zit daar het woord eigen wijsheid in. Is ons allen niet vreemd misschien. Spreuken 9 zegt dan ook dat wijsheid eigenlijk begint met ontzag voor God. De vreze des Heren is het begin of het beginsel van de wijsheid. En het kennen van de hoogheilige, dat is verstand. En laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Je zou kunnen zeggen, echt sterk ben je pas als je God kent. Zoals Paulus in Colossense 1 zegt, groei op in de kennis van God. Met alle kracht krachtig gemaakt naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Je wordt sterk als je God kent, ook al ben je zwak. En laat de rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Ook iets wat vermeld wordt. En je kan ook zeggen, als je God kent, dan pas ben je echt rijk. Niet in geld uit te drukken. En ook daarvan zegt Spreuken, het is beter een schamel bezit, beter weinig bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust. Ik denk dat veel mensen dat kunnen beamen. Maar wat is ons beeld van God? Hoe spreken wij over God als wij hem menen te kennen? Ik las laatst in het boek Job een tekst die mij wel aansprak. Daar zegt God op een gegeven moment tegen de vrienden van Job: mijn toorn is ontbrand tegen jullie, want u hebt niet juist over mij gesproken. Toen dacht ik van, heb ik dat wel altijd gedaan? Als ik met mensen spreek, heb ik wel juist over God gesproken? Heb ik recht gedaan aan wie God werkelijk is? Een tijd terug was ik mijn hond aan het uitlaten. Of de hond liet mij uit, dat gaat een beetje samen. En ik kwam in gesprek met een man in de buurt. Dat is echt een geweldige tip. Als je omgang wil hebben met mensen in je buurt, als je wil getuigen, een bakfiets kan helpen, maar een hond is echt fantastisch. Sinds ik weer een hond heb, heb ik zoveel gesprekken met mensen in de buurt. En zo stond deze man zijn heg te knippen. En ik heb precies zo'nzelfde heg. Dat is altijd een aardige klus, twee keer in het jaar. En nou, daar ging het verhaal over. Het was een oppervlakkig praatje. Maar op een gegeven moment verdiept het gesprek zich. Want hij zegt ineens van, joh, ik heb heel beroerd nieuws gekregen. Ik ben opgegeven. De artsen hebben gezegd, ze kunnen niks meer voor me doen. Ik zeg, zo, dat is heftig. Hij zegt, ja, ik heb kanker, het is uitgezaaid, er is geen operatie, chemo of andere toestanden zijn meer mogelijk. En hij zegt, ik kom net bij de huisarts vandaan hier in het dorp, want ik wilde met hem alle mogelijke scenario's bespreken. Ik wil voorbereid zijn op alles wat er kan gaan komen. Als ik pijn ga krijgen, wil ik weten wat er dan gaat gebeuren. Als ik benauwd word, wil ik weten wat gaan we dan doen. Als ik mijn verstandelijke vermogens kwijtraak, wat gaan we dan doen? Ik wil het allemaal geregeld hebben. Ik zeg, ja, daar kan ik me wat bij voorstellen, dat dat wel wat rust geeft. Maar je begrijpt wel dat ik een vraag heb gesteld daarna. Van stel nou het scenario over de tijd daarna. Je bent heel druk bezig over de komende maanden die je nog hebt. Maar wat nou als het waar is dat jij straks voor God, de schepper van hemel en aarde, moet verschijnen en je moet verantwoorden over wat je gedaan hebt, wat je gesproken hebt, wat je motieven waren, wat je gedachten waren. Heb je daarop voorbereid? Ben je daar klaar voor? Oh, dat was heel makkelijk, dat zie ik dan wel. Ik sta voor hoe ik geleefd heb en dat is prima. Ik heb mijn best gedaan en dat moet genoeg zijn. En je ziet dat deze man die heeft een beeld van God. Het is een lieve God, ik doe mijn best. En als ik zo kijk om me heen, dan heb ik het heel niet slecht gedaan. Tuurlijk, ik heb een fouten gehad, maar wie maakt er geen fouten? Nou, op die vraag heb ik antwoord gegeven natuurlijk. Ik zeg, ik ken iemand die geen fouten maakt. Jezus heeft geleefd zonder zonde. En daar vertrouw ik op. Ik vertrouw erop dat hij degene is die voor mij een perfect leven heeft geleefd. En voor mijn tekortkomen, mijn zonde aan het kruis is gegaan, de straf heeft gedragen. En dat geeft mij zo'n rust, dat te weten. Dat ik straks voor mijn schepper kom te staan en dan ben ik daar welkom. Omdat hij niet meer mijn zonde ziet, maar hij ziet het bloed van het offer van de Heer Jezus. Daardoor ben ik welkom bij God. De man had beloofd daar eens over na te denken. Ik heb hem daarna niet meer gesproken, maar ik hoop dat hij die woorden ter hart heeft genomen. In de afgelopen 20 jaar heb ik heel wat Alpha-cursussen gegeven. Zo ook gisteravond, Alpha-weekend. En uiteraard spreek je dan heel veel over God, wie God is. En er komen allerlei mensen uit allerlei richtingen met allerlei verschillende achtergronden. En je merkt als je dan aan het spreken bent over God, dat je op een gegeven moment merkt van, hey, maar hebben wij het wel over dezelfde God? Wie is dan die God waar wij het over hebben? En je moet dat eigenlijk eerst vaststellen. Hey, spreken wij wel over dezelfde persoon? En zeker als je spreekt met iemand die zichzelf atheïst noemt, iemand die ervan overtuigd is, God bestaat niet, dan is het soms heel verhelderend om te vragen, in welke God geloof jij dan niet? En dan komt er vaak een omschrijving van, nou, ik geloof niet in een God die zus of die zo, of die dat nalaat en dat doet en zo handelt. En dan kan je soms zeggen, nou, laten we elkaar een hand geven. In die God geloof ik ook niet. En dan heb je een opening voor een gesprek. Want mensen leven vaak met een heel eenzijdig, verkeerd beeld van wie God is. Maar de vraag is ons godsbeeld in orde? Is dat wel in balans? En ik moet zeggen dat ik ook wel onder mijn broeders en zusters soms bespeur dat we hele verschillende beelden hebben van wie God is. De Bijbel zegt dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Maar als mens zijn wij maar al te snel geneigd om ook een God te creëren naar ons beeld en onze gelijkenis en naar onze smaak. Ooit was van de hamburgergigant Burger King was de slogan Have it your way. En ze wilden natuurlijk concurreren met McDonald's. En wat deden zij? Ze zeiden, have it your way, als je bij ons een hamburger koopt, mag jij zeggen welk broodje? Moeten de zaadjes op? Moet het wit zijn? Moet het bruin zijn? Moet die goed doorbakken zijn? Moeten de uitjes bij, ketchup? Zeg het maar. Krijg het maar zoals jij het wil. En het lijkt er een beetje op dat wij een God creëren voor onszelf naar onze smaak. Die bij ons past, naar onze wensen gevormd is. En dat is uiteraard niet oké. Wij kunnen niet bepalen wie God is. God is wie hij is. En het is aan ons om betrouwbare informatie te onderzoeken en vast te stellen wie God is. Als wij een verkeerd godsbeeld hebben, dan haken we vroeg of laat af. Want deze God stelt teleur die wij voor ogen hebben. Hij voldoet niet aan de wensen die wij hadden, aan de verwachtingen die we hadden. Er zijn, denk ik, onder ons allerlei mensen die diverse eigenschappen van God kunnen benoemen. Maar er zijn eigenschappen bij die ons meer aanspreken. Die we toch wel prettig vinden. En anderen die, ja, oké, dat weet ik wel, maar die drukken we liever een beetje naar de achtergrond. En we hebben dat ook gedaan met Gods woord. Er zijn teksten die vinden we fijn. Dat zijn favoriete teksten. En die kennen we vooral. Stephen Langton, de aartsbisschop van Canterbury, die heeft 800 jaar geleden gedacht, dat hele dikke boek, Het is handig om daar hoofdstukken in te maken. Het was gewoon een grote lap tekst. Oorspronkelijk is daar geen onderverdeling in. Maar hij besloot hoofdstukken daarin te maken. En 500 jaar terug was daar een Franse drukker. En die besloot in die hoofdstukken nog eens vers aan te brengen. En dat is verrekte handig. Ik heb zojuist een vers gelezen uit Jeremia. Een dik boek, meer dan 50 hoofdstukken. Ja, en als je dan met elkaar moet zeggen, nou, ik ga ergens een stukje lezen. Zo'n beetje op een derde of zo. Dat is lastig. Dus het is gewoon heel praktisch als je met elkaar de Bijbel bestudeert, dat je hoofdstukken en verzen hebt. Maar het nadeel ervan is dat we de Bijbel echt in mootjes, in stukjes zijn gaan leren kennen. Als ik zeg Jeremia, er zijn er niet zoveel mensen die de strekking van dat boek kunnen vertellen. Maar 29 vers 11 kennen we. Tik in Google J-E-R in en je krijgt gelijk 29 vers 11. Dat is een fijne tekst. Die kennen we, die zetten we op mokken, op t-shirts, op posters. Dat is de tekst. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En het is ook een mooie tekst. Maar vaak lezen we niet helemaal de context van zo'n uitspraak. En de hoofdstukken, er zijn 9 hoofdstukken geweest als deze tekst volgt. Die eerste hoofdstukken, nou, die zijn echt pittig. En ook de verzen daarna. Ik zal oorlog, hongersnood, ziekte laten komen over de mensen hier. Die zijn achtergebleven in Jeruzalem. Ik zal hen maken tot rotte, oneetbare vijgen. Hen achtervolgen met zwaard, de honger en met ziekte. Onder de volken waar ik hen plaats zullen ze vervloekt, verwenst en bespot worden. Dat heb ik nooit op een poster zien staan. Of een mok, past er ook niet op, maar. Maar dat is niet een fijne tekst. Die betrekken we liever niet op onszelf. Grote delen van het boek Jeremia gaan over de oordelen van God over het volk, omdat ze hardnekkig zijn, ongehoorzaam, zijn verbond verbroken hebben, omdat ze afgoden nalopen, maken. Het volk waar God zo zielsveel van houdt, het volk wat hij lief heeft, niet omdat het volk bijzonder is, maar het volk is bijzonder omdat hij het lief heeft. Maar hij straft het volk keihard als ze ongehoorzaam zijn. Het is schokkend om te lezen. Maar het gevaar bestaat dat wij dus een selectie maken van aangename teksten en daarop baseren wij het beeld wat we hebben van God. En ik denk inderdaad dat wij nooit God volledig zullen kunnen kennen. In zijn totale persoon wie hij is. Daar hebben we misschien de eeuwigheid wel voor nodig. En we hebben elkaar daarvoor nodig. Maar we hebben vooral het hele woord van God daarvoor nodig. En niet alleen de stukjes die wij aangereikt hebben gekregen of misschien fijn vinden. Er was ooit een voorganger die aan de gemeente vroeg met dit thema van, nou wie is God? Wie is God? Schrijf het nou eens op. Probeer eens in een woord te omschrijven wie God voor jou is. En hij heeft al die woorden in een woordwolk gezet. Die mag in beeld komen. En naarmate meer mensen een bepaald woord noemden, werd dat groter in beeld gebracht. Het lettertype werd groter. En ik denk dat je het wel herkent. Het woord liefde is het allergrootst. Vader is ook groot. Er zijn allerlei woorden die komen er niet in voor. Heiligheid komt er zeker niet in voor. Maar helaas ook niet genade. Maar dat zijn woorden die in mensen opkomen als ze aan God denken. En ook wel terecht. Liefde is voor ons als gelovigen natuurlijk een fantastische eigenschap van God. Het is heerlijk dat God liefde is. En daar mogen wij enthousiast over zijn. Jezus zegt ons dat de Vader ons lief heeft in Johannes 14. Hij zegt daar, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Al te gemakkelijk spreken wij over onvoorwaardelijke liefde. Maar als je heel veel teksten, en zoveel zijn het er niet eens, over liefde opslaat, dan is er heel vaak een voorwaarde. Zo ook in deze tekst. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal de Vader lief hebben. Het gevaar bestaat dat wij een bepaald aspect van Gods heiligheid, van Gods karakter, vergeten of niet willen overdenken of benoemen. En dat is de toorn van God. Het is niet populair om daarover te spreken. Ik stond niet te trappelen om dat te doen, maar ik meende dat het goed was om dat wel te doen. Ook gezien het thema wat wij dit jaar hebben. En wat wij zijn gaan doen is naar ongelovigen toe, als kern van onze evangelieboodschap brengen, God houdt zo van je. God is liefde, hij houdt van jou. En ik hoor zelfs wel eens de opmerking tegen ongelovigen, je bent een geliefd kind van de Vader. En je mag komen zoals je bent en hij heeft een geweldig plan voor je leven. Daar zit waarheid in. Maar het is ook niet helemaal waar. Ze zijn geen kinderen van God. Mensen die zonder God leven, die de Jezus niet kennen als redder, als verlosser, zijn geen kind van God. Jezus is daar heel duidelijk over. Het zijn kinderen van de toorn. Hij noemt ze zelfs kinderen van Satan die onderweg zijn naar de hel. Dat zou ik ook niet direct de boodschap noemen die je als eerste moet brengen naar mensen. Maar het mag niet ontbreken. Maar nergens in de Bijbel wordt het evangelie gebracht met als kern God houdt zo van je. Als je kijkt in Matthäus, Marcus, in Lucas, het woord liefde komt er niet in voor. In Handelingen, toch het boek waarin de activiteiten van de apostelen worden benoemd, waarin het evangelie wordt verspreid, liefde komt er niet in voor. Het was gewoon niet de boodschap, God houdt zo van je. Het is wel waar, maar je moet dat zo goed uitleggen. Moeten we niet veel meer mensen wakker schudden? En ook spreken over de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Die mogen we niet negeren. En ik weet dat dat ergernis kan oproepen, irritatie. Het evangelie is niet per se direct fijn voor mensen om te horen dat ze redding nodig hebben. Van hoezo redding? Net als die man die ik sprak. Oh, dat komt wel goed. Ik heb toch goed geleefd? De norm daarvan, dat zijn wij zelf. Dat zijn de mensen om ons heen. Er zijn zoveel slechtere mensen dan ik. Dus bijna iedereen denkt dat God een weegschaal heeft. Goede dingen, slechte dingen. Slaat het door naar goed. Komt u binnen. Dat is een beetje het idee wat mensen hebben. Maar de boodschap, God houdt ze van je. En je mist iets als je hem niet toelaat. Dat is een geruststellende boodschap. Klinkt als een optie. Nou ja, misschien wel leuk. Wel fijn als extra in mijn leven. Voor de mensen die daar behoefte aan hebben. En sommigen zeggen, nou fijn voor jou, ik hoef het niet zo. Maar als wij God brengen naar de wereld als een God van liefde, dan kunnen er vaak twee dingen gebeuren. Allereerst wordt er door sommigen gedacht, God houdt van mij. Oké, mooi, fijn. Ik ben dus aanvaard. Ik ben oké. Fantastisch. Nou, dat is leuk om te weten. Noodzaak om gered te worden. Waarvan? De andere reactie kan zijn van, oh ja, is God een God van liefde? Nou, moet je eens in mijn leven kijken wat er gebeurd is. Waarom heeft hij dan dit toegelaten? Waarom is dat dan gebeurd? Nou, als dat een God van liefde is, dan hoef ik hem niet. Dat is ook een reactie die ik nogal eens heb gehoord. Dus die goed bedoelde boodschap, God houdt zo van je, wordt verkeerd geïnterpreteerd. Liefde wordt gelijkgesteld met aanvaarding. Je bent oké, het is prima. Maar de liefde van God is een daad die hij verricht in het welzijn van ons. En niet per se omdat wij helemaal fantastisch zijn, dat hij daarom van ons houdt. Er ontbreekt een ernstig besef van de heiligheid van God, dat hij volkomen zuiver en rechtvaardig is. En er is geen enkel benul dat er ook een toorn van God bestaat. En ik vrees dat heel veel mensen in bepaalde situaties een soort religieuze ervaring hebben. Ze worden daar als het ware ingetrokken en ze noemen zich daarna christen, maar ze zijn niet werkelijk gered. Hun leven blijkt vaak ook onveranderd. Ze gaan door op dezelfde voet. In plaats van te vertellen dat het goede nieuws van God, dat Jezus zondaars rechtvaardig kan maken en kan redden van de komende toorn, gaat onze boodschap vaak over God die onze problemen kan oplossen, die zoveel moois voor je kan doen. Terwijl het erom gaat wat Jezus al gedaan heeft voor ons. Dat is zo belangrijk. En het is niet gezegd dat degene die zich bekeert een fantastisch leven tegemoet gaat. Lees je Bijbel. Lees het boek Handelingen. Het is niet de God die onze problemen even wegpoetst. God heeft een prachtig plan voor je leven. Ja, dat is wel waar, maar het is niet altijd een makkelijk verhaal. En velen zijn na een korte tijd teleurgesteld afgehaakt, keren terug naar hun leven zonder God en hebben hem afgeschreven. En de boodschap van het kruis en de noodzaak daarvan is hen volledig ontgaan. God is toornig als wij verkeerd over hem spreken. In de eerste gemeente was het wel anders. Als mensen zich daar bekeerden, ondervonden ze de volgende dag de gevolgen daarvan. Was daar vervolging. En sommigen overleefden dat niet. Maar zij begrepen de noodzaak van bekering. En van het aannemen van Jezus als heiland, als Heer. En dat houdt in dat je je hele leven aan hem overgeeft. De controle uit handen geeft. En dat je gered moet worden van de straf die Jezus op zich nam, waar we zo mooi van hebben gezongen. Als in Handelingen 2 Petrus zijn toespraak houdt, het is Pinksterdag, hij is vervuld met de Heilige Geest en hij spreekt naar de mensen die op Pinksterfeest zijn afgekomen, dan spreekt hij een pittige boodschap. En dan heeft hij het over de Messias, over Jezus die jullie gekruisigd hebben. En de mensen worden in hun hart geraakt en ze zeggen, wat moeten we doen? En Petrus zegt, bekeer je en laat je dopen. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Heb jij wel eens iemand aan je horen vragen, wat moet ik doen om behouden te worden? Heb je het wel eens gehoord? Ik zelden of nooit. Als wij in ons getuigenis en uitleg van het evangelie niet de noodzaak van bekering benadrukken, dan ontstaan de verkeerde discipelen. Geen wedergeboorte, maar misgeboorte. Mensen die onze lieve Heer volgen en een fantastisch leven verwachten met hem. Kortom, in onze evangelieverkondiging wordt nogal eens de toorn van God gemist. En daar wilde ik vanmorgen de schijnwerper op richten. En ik zou zeggen, loop niet weg, wees niet bang. Het eindigt met fantastisch nieuws. Wat is de toorn van God? Dat is de natuurlijke en de noodzakelijke uiting van zijn heiligheid. Van zijn heilig wezen tegen de zonde. Hij kan het kwade niet zien, hij is volkomen rechtvaardig. De volmaakte reactie van zijn volmaakte wezen op de boosheid en het kwaad van de mens. En ergens is dat ook heel mooi. Want je wilt toch dat God volkomen rechtvaardig is. Dat het kwaad niet zomaar zijn loop kan gaan. Dat allemaal ongestraft blijft wat er gebeurt in de wereld. Hij haat de zonde met een volkomen haat. Maar het goede wil hij belonen. Hij kan het goede niet liefhebben zonder tegen het kwade op te treden. En dat beschrijft de Bijbel als zijn toorn, als zijn gramschap, als zijn verbolgenheid, als zijn woede. Nahum die schrijft zelfs een loflied op de Heer met die woorden. Een naijverige God is hij, een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders. Hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Begrijp goed mensen, ik pleit er niet voor om minder te spreken over de liefde van God. Zeker niet. Dat is een fantastisch onderwerp om over te spreken. En daar mogen we ons met elkaar terecht in verblijden. Maar het moet niet allereerst dat zijn wat wij brengen naar de mensen. Of je moet het goed uitleggen. Want anders wordt er gedacht, oh God is een knuffelgod. Je kan zo bij hem op schoot kruipen. En bij hem zijn zoals je maar wil, mag je komen. Je mag komen zoals je bent. Ook zo'n opmerking die waar is, maar ook niet waar. Daarvoor is nou juist het kruis nodig. Anders was het kruis niet nodig. Als je bij God kan komen zoals je bent, waarom is Jezus dan gestorven? Je kunt niet bij God komen zoals je bent. Je mag bij het kruis komen zoals je bent. En daar moet je veranderen. Daar moet je bekleed worden met de klederen des heils, met de mantel van gerechtigheid worden omhuld, vergeving van zonde ontvangen. Dan word je geheiligd. En dan mag je bij God komen. Zelfs tegen het volk Israël, waar God zo'n passie voor heeft, zegt hij, als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, zou ik u vernietigen. Hij kon niet te midden van dat zondige volk optrekken. Dat kon alleen maar dankzij al die offers en al die rituelen die daarbij hoorden. Als het gaat om Gods toorn, dan staan er vreselijke voorbeelden van in de Bijbel. Neem de zondvloed. Op de zonneschool waar ik kwam was het een mooi verhaal. Alle dieren kwamen binnen, twee aan twee. De olifant, giraf en de chimpansee. Leuk, bootje, diertje, girafje uit het dak. Maar de zondvloed vond 15 generaties later plaats na Adam. Als je Genesis 5 leest, na Adam waren er 15 generaties van mensen die honderden jaren oud werden. Noach kreeg kinderen toen hij 500 was. En er zijn knappe koppen, die hebben berekend hoeveel mensen waren er op aarde. Dat zijn er miljarden geweest. Misschien wel meer dan nu op aarde leven. Maar het kwaad was zo erg dat God een einde eraan maakte en al die mensen verdronken. Behalve het gezin van Noach. Al die jaren dat hij predikte was er niemand die gehoor gaf aan de oproep om gered te worden. Mozes, waar God zo intiem mee omging, vanuit de brandende braamstruik hem riep, wordt even later door God gezocht om hem te doden. Want hij had zijn zoon niet besneden. En zijn vrouw Zippora pakt gauw een mes en besnijdt zijn zoon en Mozes redt het. De toorn van God. Giftige slangen als het volk gaat mopperen over het manna. Maar God biedt ook de koperen slangen. Maar de giftige slangen neemt hij niet weg. Die blijven daar zijn. Ga zo maar door. We zongen, u bracht ons uit Egypte naar het beloofde land. Maar wie kwamen er in het beloofde land aan? Jozua en Caleb. Van de 1,6 miljoen misschien? Sommige mensen hebben serieus beweerd, die God van het Oude Testament, dat moet wel een ander zijn dan de God van het Nieuwe Testament. Dat is zo anders. Hoe zit dat? Nou, dat is geen andere God. Ook in het Nieuwe Testament vind je de toorn van God. Vaak is daar sprake zelfs van een blijvende toorn, een eeuwig oordeel. Maar heel vaak wordt er gesproken over de komende toorn. In deze tijd, als God het kwaad zou straffen, zou dat hier erg leeg zijn. Maar er is een komende toorn waarvan de mens gered moet worden. Alles wat wij weten over dat oordeel, over de hel, ook zo'n moeilijk onderwerp, dat weten we omdat Jezus daarover sprak. Alles wat we daarvan weten, sprak Jezus. Soms zelfs op momenten dat daar duizenden mensen naar hem luisterden. Dan denk je, Heer, waarom zeg je nou deze woorden? Wat schokkend. Dat als ze zich niet bekeren, dat ze naar de hel zullen gaan. Vrees niet voor mensen die slechts het lichaam kunnen doden, maar voor hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. De uitspraak van Jezus. Hij waarschuwde voor dat oordeel. En zijn oproep was, bekeer je. Ik ga niet al die teksten lezen, maar lees Matteüs hoofdstuk 5, hoofdstuk 8, hoofdstuk 25, hoofdstuk 23. Allemaal onderwerpen waarin Jezus over de hel spreekt. En ook in de brieven van Paulus wordt het niet vermeden. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. God is een verterend vuur. 1 Korinthe, waar Paulus waarschuwt dat er niet voor niets zoveel ziek en ontslapen zijn in de gemeente, omdat ze met het avondmaal er een rommeltje van maakten. De rijken hadden geen oog voor de armen, ze deelden niet, er waren misstanden. Niet voor niets zijn er zoveel zieken en doden. Ook in het Nieuwe Testament is God heilig en kan hij het kwade niet verdragen. Het goede nieuws is dat zowel in het Oude als Nieuwe Testament God ook zo duidelijk maakt dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dat is Gods verlangen, dat is Gods hart. Hij wil niet straffen. Hij wil dat mensen behouden worden. En het is geen juist beeld als je denkt dat God er plezier in heeft om mensen te straffen. En ook in het Oude Testament, de profeet Ezechiël zegt tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord des Heren, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zou u sterven, huis Israëls? En meer tekst in het Nieuwe Testament. De Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te redden, om zalig te maken, te behouden. En God bevestigt zijn liefde daarin dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. En door zijn bloed kunnen wij behouden worden van de komende toorn. Als Paulus spreekt over de gelovigen die in Griekenland zijn, in Thessaloniki, dan zegt hij dat ze zich van de afgoden tot God hebben bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen, zijn Zoon uit de hemel te verwachten die ons uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dat is de redding die mensen nodig hebben. Ze moeten verlost worden, want anders ondergaan ze de toorn. En als ons dat meer voor ogen staat, zullen we ook met veel meer passie dat evangelie gaan brengen. Beseffende wat de gevolgen zijn. Nou, Kees, genoeg over allerlei moeilijke, zware teksten. Waarom spreek je in de kerk over de toorn van God? Dit zijn toch mensen die de toorn van God niet meer zullen ondergaan? Ja, dat is waar. Maar ik denk dat er vier punten zijn, vier redenen waarom het belangrijk is om dit te benadrukken. Allereerst, we moeten God kennen zoals hij is. In al zijn eigenschappen, in alle facetten van zijn heiligheid. Hij is liefdevol, maar ook toornig en boos. Hij is goed, maar niet veilig. God is rechtvaardig, maar ook graag vergevend en langmoedig. Een vader, maar een verterend vuur. En dat maakt dat we, hoop ik, een grotere afkeer krijgen van de zonde. Zoals Jan Selieren vorige week ook benadrukte, dat het volk Israël zo bang was voor de aanwezigheid van God, dat God zegt, vrees niet. Je wordt op de proef gesteld, opdat je de Heere vreest, zodat je niet zondigt. Als wij de ernst van die toorn begrijpen, intense haat die God heeft ten opzichte van het kwaad, zullen we veel meer geneigd zijn te wijken van de zonde, omdat we weten dat God die we lief hebben er zo'n afkeer van heeft. En zoals ik zei, we zullen met meer passie, hoop ik, het evangelie gaan brengen. Dat doet Paulus ook. Hij zegt, nu we deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En we smeken hen, laat u met God verzoenen. Als je denkt, zoals misschien mensen van de alverzoening, ja, dat komt met iedereen wel goed. God is zo liefdevol, die laat echt niemand in de hel belanden. Dan is er niet zo heel veel noodzaak om dat evangelie gelegen of ongelegen te brengen bij de mensen. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Een fantastische boodschap die we mogen brengen. De zonde wordt door Jezus gedragen. En ik denk dat we ook meer gaan inzien hoe kostbaar het verlossingswerk is van de Heer Jezus. Dat we nog meer gaan beseffen wat daar aan het kruis gebeurd is. Dat we daar nog meer dankbaar voor gaan worden. En ik hoop dat onze aanbidding ook zal toenemen. Dat we met meer passie God gaan aanbidden. Ze beseffen wie hij is. Dat we nog meer ontzag en eerbied voor deze God zullen hebben. Een heilig God. Als we avondmaal vieren moet ik vaak denken aan het moment dat Jezus wist wat er ging komen. En hij stond daar voor het moment van lijden. Hij was in de hof van Gethsemane op de grond. Bloedzwetend, in doodsangst. Want hij wist, die toorn van God, die komt over mij. Want hij wist als geen ander hoe heftig die toorn was. Hij was God zelf feitelijk. Maar God wilde die toorn niet over de mensen uitstorten. Dus God wilde zelf die toorn ondergaan. Maar hij kon als God niet sterven, hij werd mens. En Jezus wist, dit is mijn missie. Ik moet daar gaan lijden, ik moet daar gaan sterven. En wat moet het hem ontzettend veel pijn gedaan hebben, te weten wat er ging komen. Niet alleen die gruwelijke dood, dat hebben veel mensen ondergaan, is gruwelijk. Maar hij werd van God verlaten en overladen met de toorn die wij hadden verdiend. Hij droeg onze straf. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. 2 jaar terug moest onze jongste dochter een operatieve ingreep ondergaan in Duitsland. En wij gingen met haar mee. We waren daar in de buurt in een hotel, zodat we bij haar konden zijn. En de eerste dagen waren voorbij. En het ging gelukkig een stuk beter met haar. En we dachten, nou, we kunnen nu wel terug naar huis. Dus we gingen terug naar huis, moesten ook weer werken. En we waren nog maar net thuis. En onze schoonzoon belde van, het gaat niet goed. Ze heeft zoveel pijn. En we hoorden dat op de achtergrond en We dachten, we moeten terug. Dus wij terug en het was zo moeilijk om dat te zien. Uiteraard was het voor haar het ergste, maar ik vond het zo moeilijk om daar machteloos te staan. En degene die je lief heeft zo te zien lijden. Even later dacht ik, wat heeft God te doorstaan? God heeft notabene dat lijden over zijn eigen zoon gebracht. Heeft het veroorzaakt. En hij kon er wel wat aan doen en hij deed het niet. En het gaf nog meer besef van wat daar feitelijk gebeurd is aan dat kruis. Je kan het nooit volledig beseffen, maar het is zo geweldig wat God heeft gedaan. Toen de mens in zonde viel, toen was de boodschap, je moet weg uit het paradijs. En toen Jezus aan het kruis hing, zei hij tegen die moordenaar daarnaast, je zult met mij in het paradijs zijn. Dat is de situatie. Dankzij het offer van Jezus is er toegang tot het paradijs. Kunnen wij weer bij God komen? Is omgang met God mogelijk? Omdat het is volbracht. Amen. Laten we bidden. Vader God, wat bent u groot, wat bent u heilig, wat bent u indrukwekkend in alle facetten van uw persoon. Heer, we willen zo graag u kennen zoals u werkelijk bent. Vader, vergeef ons als we u misschien hebben voorgesteld aan mensen op een eenzijdige manier. Waardoor ze misschien op een dwaalspoor zijn gezet. Heer, maar leer ons u te vertegenwoordigen op een manier die recht doet aan uw persoon. Aan uw onvoorstelbare liefde, maar ook aan uw grimmigheid, aan uw toorn over de zonde. Heer, we mogen de mensen vertellen dat ze inderdaad mogen komen bij het kruis om daar hun zondelast af te leggen, omdat u het droeg. Heer Jezus, we kunnen u niet genoeg bedanken dat u voor ons daar de dood bent ingegaan. Dat u in de uren van duisternis de toorn van God droeg, zodat wij gerechtvaardigd mogen leven. Heer God, dank u wel voor uw liefde, dat we die hebben leren kennen en mogen beantwoorden. Heer, die werd zo duidelijk zichtbaar, zowel uw toorn als uw liefde, werd op zijn hoogst zichtbaar aan het kruis. Heer, hoe is het mogelijk dat dat samenkomt, die twee? Ze lijken zo tegengesteld voor ons. Maar dank u wel, Heer, dat we als vrije kinderen van u mogen leven in de verwachting, Heer, dat we bij u in heerlijkheid mogen zijn. Voor altijd van u. Geprezen zij uw naam. Amen.